Goedemorgen, fijn dat ik hier mag staan. Wel heel erg toevallig dat Laura het had over uitdaging. Want je ziet hier het plaatje al. Ik zal eerst even iets over mezelf vertellen. Voor degenen die mij niet zo heel erg goed kennen. Ik ben dus Terrence. En ik werk op een school in Utrecht, een mbo-school. En sinds een tijdje hebben we daar op die school een vitaliteitsprogramma. Om ons een beetje fit en gezond te houden, kun je dan aanmelden voor allerlei sportdingetjes. Dus je kan basketballen, yoga, wandelen voor de iets minder sportieve onder ons. En laatst kwam dus het aanbod langs om je aan te melden voor een obstacle run. En we hebben in ons team een aantal fanatieke hardlopers. Dus nou ja, lang verhaal kort, het was echt zo'n beetje van, we gaan ons aanmelden. Oh ja, en we doen natuurlijk de langste route van 12 kilometer. Dus collectief besloten. En daar heb ik nou... ik heb dus een tijdje geleden, nou, het is al een jaar of 10 denk ik, heb ik op de militaire academie gezeten, 2 jaar. Dus ik dacht, ach, die hindernissen, hoe moeilijk kan het nou zijn? En het een van die 12 kilometer klonk ook helemaal niet zo imponerend. Ik heb het een beetje onderschat. Het is, ik weet niet of Patrick... Nee, Patrick is er niet. Patrick kent het fenomeen heel goed. Maar ik heb voor degene die het fenomeen obstacle run niet zo goed kennen, heb ik even een kort impressie meegenomen. Nou, je krijgt wel een beetje een idee van de uitdaging. En het is 15 mei. En even voor de goede orde. Ik heb dus de hele winter amper gesport. En afgelopen week zag ik dit filmpje voor het eerst. En toen dacht ik, ai, misschien had ik me iets beter moeten voorbereiden. Maar het deed me wel denken aan een preek die Jezus houdt aan zijn leerlingen vlak voordat hij zich terugtrekt in de hof van Gethsemane. Net als die leerlingen vraag ik me serieus eens af, ben ik hier wel klaar voor? En dat is dus eenzelfde soort reality check die de leerlingen van Jezus ook krijgen. En dat stelt ze op dat moment, en we gaan het straks ook lezen, stelt ze echt voor de vraag van, ja, ben ik hier wel klaar voor? Ben ik wel klaar voor wat me te wachten staat? En die preek van Jezus deed me dus een klein beetje denken aan mijn eigen voorbereiding. Of beter gezegd, gebrek eraan. We gaan lezen in 1 Johannes 16 en starten gewoon bij vers 1. En Johannes 16. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Johannes 16. Oh, sorry, Johannes 16. Ja, ik heb er een 1 voor gezet. Sorry. Ik zal even opnieuw beginnen. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagoge gezet worden. En er komt zelfs een tijd dat iedereen jullie doodt. Die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu. En wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet eerder gezegd, want ik was bij jullie. Nu ga ik weg naar hem die mij gezonden heeft. Maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig om wat ik jullie gezegd heb. Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik wegga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik wegga, zal ik hem naar jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij geloven. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser van deze wereld veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Kijk, de leerlingen van Jezus hebben op dit moment geen flauw idee van de obstakels die zij op hun obstakelrun straks gaan tegenkomen. Maar Jezus draait tegelijkertijd niet omheen. Het gaat zwaar worden, er zullen tegenslagen zijn en ik zal er niet meer bij zijn. Er gaat een zekere druk en urgentie uit van dit stuk. En dat heeft te maken met de timing. En Jezus die spreekt hier ook als iemand die dingen weet en die dingen zelf heeft meegemaakt. En die weet hoe je ermee om moet gaan, die weet hoe je hierop voorbereidt. En dat maakt dat zijn woorden ook extra zwaar wegen. Er zit een soort van zwaarte. En dat lijkt hij zich ook te beseffen. Met de tijd die nog over is, telt elk woord. En als ik dit lees, dan moet ik dus denken aan hoe dat op die leerlingen overkomt. En met die ene vraag die ik mezelf dus ook stel, ben ik hier eigenlijk wel klaar voor? Dus deze morgen wil ik met jullie stilstaan bij de betekenis van deze preek voor ons leven. En volgens mij gaat het over het belang van goede voorbereiding op een uitdaging. En het staat ook symbool voor de periode waarin je jezelf kunt bevinden. Hè, waarin je je voorbereidt op een uitdaging die je te wachten staat. En dat hoeft geen obstakelrun te zijn, maar het kan van alles zijn. Een grote uitdaging in je leven. Als iets groot staat te gebeuren, dan bereid je je daar normaal gesproken op voor. En je probeert je leven zo in te richten op dat wat komen gaat. Dus normaal gesproken ga je al weken of maanden misschien wel beginnen met trainen. Dat heb ik dus niet gedaan. En zelf moet ik ook continu worden voorbereid op een nieuwe fase in mijn leven. Op dingen waar ik tegenop zie of waar ik voor wegduik, omdat ik me er niet sterk genoeg voor voel. En in het stuk wat we net hebben gelezen, bereidt Jezus zijn leerlingen voor op de tijd dat hij er dus niet meer fysiek bij zal zijn. Hij weet namelijk dat zijn einde nadert. En hij weet ook dat ze er straks dus alleen voor staan. Dus je moet het ook een beetje lezen als een soort van pep talk. Gewoon een soort laatste, wat kan ik jullie nog meegeven om straks goed voorbereid te zijn. En voorbereiding is superbelangrijk, want op goede voorbereiding kan je terugvallen in nieuwe uitdagende situaties. In die 2 jaar militaire academie was dat zo'n beetje het belangrijkste wat ze ons met name in de basistraining meegaven. Dat is routine. Zorg dat je, als het allemaal te spannend wordt, dat je terug kan vallen op je voorbereiding. Dat je dingen als automatisme gaat doen. Jezus zegt dus dat het zwaar gaat worden. Maar Jezus zou Jezus niet zijn als er niet ook een boodschap van hoop in zit. Want hij vertelt zijn leerlingen ook waarop zij kunnen terugvallen. Dus wat hun eigen voorbereiding is. En het eerste waar we en de leerlingen op terug kunnen vallen staat in vers 4. Dan zegt hij eigenlijk, wanneer de tijd komt, zullen jullie terugdenken aan wat ik gezegd heb. Ik moest een beetje lachen toen ik dit las. Want dit is namelijk iets wat ik mezelf als leraar ook altijd voorhoud. Je probeert er zoveel mogelijk kennis in te stoppen en ze dingen mee te geven waarvan je weet dat ze er later waarschijnlijk wel wat aan hebben. Alleen als je jong bent, dan zie je dat natuurlijk niet. En dan denk ik aan mezelf, als de tijd komt, dan zullen jullie nog wel terugdenken aan die les die ik je heb gaan geven. Of dat ook echt zo goed is, dat is altijd maar de vraag. Maar Jezus zegt dit omdat hij zich ook realiseert dat wat hij te zeggen heeft, en dat vind ik ook zo bijzonder, Jezus, omdat hij mens is geworden, zie je ook dat hij snapt hoe de mens in elkaar zit. Hij snapt ook dat wat hij te zeggen heeft, dat gewoon nu helemaal niet aankomt bij die leerlingen. Dat moet je even realiseren. Hè? Hij snapt gewoon hoe die hoofden van die gasten werken. En vers 12 staat er zelfs, dan gaat hij nog een stapje verder, jullie kunnen het zelfs niet verdragen. Dus dat gaat zelfs nog een stukje verder. De waarheid kunnen jullie helemaal nog niet aan op dit moment. Het deed mij een klein beetje denken aan... Oh, eentje te vroeg. Het deed mij een klein beetje denken aan de eindexamens. Die staan komende week, gaan die beginnen. Ook bij ons op school, maar de centrale examens zoals je die plaatje ziet, dus ook. En het zal voor de meeste hier een tijdje geleden zijn. Maar ik denk dat dit beeld wel boekdelen spreekt. En dat iedereen wel zo heeft zitten zweten in een sportzaal. Maar het is een hele aparte tijd. Je stapt een soort van tunnel in. Dan ga je studeren voor je eerste examen. En dan loopt die spanning op totdat je gaat pennen. En dan na het examen moet je even ontspannen. Ga je even, weet ik veel, gamen of iets lekkers halen of zo, ik weet niet. En dan ga je weer opladen voor het volgende examen. Zo gaat dat hele riedeltje door. Maar wel heel belangrijk, je hebt geen idee van de uitkomst. Dus dat is super onzeker en spannend. En de parallel met de leerling van Jezus is dat zij op een bepaald moment ook voor zo'n examen of voor een test komen te staan. En dat in hun geval ook hun leraar er niet meer bij is. Dus net als in die zaal waarin je eigenlijk aan jezelf overgeleverd bent. Ja, zo staan die leerlingen, en dat weet Jezus, er straks ook alleen voor. Ze weten dus wel dat het examen eraan komt, want dat heeft hun leraar dus wel gezegd. Net als wat ze globaal kunnen verwachten tijdens de examenvoorbereiding. Maar het precieze examen heb je, als het goed is, nog niet ingezien. Het is dan ook heel moeilijk om jezelf voor te stellen wat je dus met al die kennis straks daadwerkelijk moet. Het is echt maar, het is heel moeilijk om je daar een beeld bij te vormen. Het enige wat we wel zeker weten is dat na hemelvaart, als Jezus dus niet meer op aarde is, dan is die wereld totaal anders. Dat moet je je voorstellen. En dat is met zo'n examen ook, hè? Welke uitkomst het ook is, of je zakt of je slaagt, de wereld ziet er op dat moment totaal anders uit voor jou. Maar Jezus zegt hier dus dat we hier niet bang voor hoeven te zijn. Het is namelijk niet zo dat je de avond van tevoren pas begint met stampen. Ja, dat doe je wel, maar dat is vaak een beetje een soort van noodgreep. Maar je bent stiekem al jarenlang aan het voorbereiden op dat examen. Want je gaat al jarenlang naar school. Het is zonde dat je het door had, ben je al veel beter voorbereid. Je hebt een basis aangelegd. Je hebt voorkennis ontvangen. Het is alleen te hopen dat het er op het juiste moment uitkomt. En Jezus zegt dan dus, als het moment daar is, dan kan je op die voorkennis terugvallen. En je bent veel beter voorbereid dan je jezelf realiseert. Wanneer de tijd komt, dan zullen jullie terugdenken aan wat ik gezegd heb. Dus daar mag je op vertrouwen. Het tweede hoopvolle punt dat Jezus maakt, heeft te maken met dat goede voorbereiding ook een stukje mentale of geestelijke voorbereiding is. Want hij zegt wel, ik ga weg, maar jullie zullen er toch niet helemaal alleen voor staan. Doordat Jezus aan het kruis ging, maakte hij het mogelijk dat we de Heilige Geest konden ontvangen. En die Geest die helpt ons dan weer te zien wat we niet kunnen zien. En dat geeft rust. Vers 7, maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga, zal de pleitbezorger, lees de Heilige Geest, niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Dus Jezus zegt dat hij hulp stuurt en dat die hulp duidelijk gaat maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Dus die gaat dus inzicht geven die je nodig hebt. En in vers 13, de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Dat is nog duidelijker. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Met andere woorden, de geest geeft inzicht in wat je wel en niet moet doen. En hij maakt ook dingen bekend over de toekomst. En dat betekent dus ook dat we ons eigenlijk geen zorgen hoeven te maken. Moet ik het anders zeggen. Het heeft niet zoveel zin om je druk te maken over de onzekerheid van morgen of van de toekomst of van het leven. Want daar hebben we dus hulp bij straks. En dat bracht me eigenlijk een beetje terug bij de dag van vandaag. Het is natuurlijk moederdag. Ik weet niet of de heren allemaal netjes hun ontbijtje op bed hebben verzorgd. Ik wel tenminste. En heel toevallig, we hadden gisteren de verjaardag van de jongste. Die was 5 mei jarig, op bevrijdingsdag. Hoe toepasselijk kun je het hebben? Betere timing voor een bevalling ga je niet krijgen. Dus dit zijn echt de dagen dat mijn gedachten een beetje teruggaan naar die bevalling. En met een zwangerschap is het zo dat je, ja, daar bereid je dus ook goed op voor. Daar heb je ook best de tijd voor. 9 maanden. Je richt dus een kinderkamer in. Je volgt zeker bij de eerste misschien wel een puffcursus. Je bestelt van die blije dozen. Je praat er vooral ook heel veel over, kan ik me nog herinneren. Echt tot ik echt flink beu van was. Met elkaar en al die mensen. Hoe gaat het nou? Ben je er klaar voor? Nee, natuurlijk niet. Een goede voorbereiding is ook geestelijke voorbereiding. Ik kan me van beide geboortes heel goed herinneren dat we eigenlijk die dag daarvoor, of die in de aanloop, en die je weet van het gaat vandaag gebeuren, waren we eigenlijk best wel kalm. En dat heeft volgens mij te maken met die voorbereiding. En zeker Emily, die was gewoon heel erg kalm en rustig. En dat vind ik eigenlijk best wel indrukwekkend als je weet van, jeetje, hoe moet mijn lichaam dit straks doen? Maar er komt een moment, en daarom moest ik hier aan denken, als je hebt voorbereid, dat je moet vaststellen, ik kan niets meer doen dan dit. Ik heb er alles aan gedaan om hierop voorbereid te zijn. Nu moeten we het gewoon loslaten, nu moeten we gewoon kijken hoe het gaat. Je moet dus die onzekerheid van de toekomst, je moet de onzekerheid van het leven, moet je onder ogen zien en ook accepteren dat je niet alles in eigen hand hebt. Maar die mentale voorbereiding stelt je dus ook in staat om het uiteindelijk ook los te laten. Dat is wel belangrijk. Het is even terug op dat examen. Ik weet ook nog wel van klasgenootjes die dan echt zelfs nog, voordat ze, terwijl ze het lokaal binnenliepen, nog aan het bladeren waren. Nou, dat heeft niet heel veel zin hoor. Daar word je echt alleen maar nog meer gestrest van. Nou is het risico dat ik als man een beetje ga zitten vertellen hoe dat dan is met een bevalling. Daar ga ik me niet aan wagen. Maak je geen zorgen. Maar ik kan wel even vertellen hoe het als man is. En dat perspectief als man is wel weer net even een klein beetje anders. Want 9 maanden een kind dragen, ja, dat is natuurlijk echt mentale voorbereiding. Dan ben je er de hele dag door, ben je er als het goed is bewust van dat dat een keer gaat gebeuren. En ik weet nog dat Emily ook, weet ik niet hoe vaak, verzuchtte van ik ben er klaar mee. Maar ik denk stiekem ook wel klaar voor. Maar als man heb je dat dus totaal niet. En als dan die bevalling komt, dan kan het je toch overvallen. En ik weet nog wel dat ik heel erg dat gevoel had van ben ik hier wel klaar voor? Wat moet ik straks doen? En je weet, straks is alles anders. Maar wat betekent dat dan in hemelsnaam? Het was niet dat ik in paniek raakte, integendeel. Ik zei al, we waren eigenlijk best wel kalm. Maar ik voelde me wel een beetje, het beste woord wat ik ervoor kon verzinnen was oenig. Dus een beetje van, wat wordt er nou straks van mij verwacht? Moet ik er echt straks bij gaan staan en mee gaan puffen, zoals je altijd in de film ziet? Of krijg je dan een klap voor je harses? Ja, weet jij veel. Ik was best wel onvoorbereid dus. Eigenlijk had ik dus geen idee wat me te wachten stond. En op zo'n moment kun je niks anders dan het gewoon loslaten en het over je heen laten komen. En wat ben je dan blij dat er een verloskundige in de ruimte is. Die dan op een gegeven moment jou een opdracht geeft. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar bel de kraamhulp. Pak een handdoek. Kom hier staan, dan kan je het beter zien. Het is echt gebeurd. Oké, dan ga ik hier staan. Maar nu ik er zo over, terwijl ik er zo over nadacht, dacht ik, is dat niet ook precies wat de Heilige Geest doet? Dat je dus allerlei instructies krijgt. En wat Jezus ook zegt, als hij zegt van ik stuur de geest van de waarheid. Ja, dat is eigenlijk zo de functie van zo'n verloskundige, die er als ondersteuning bij aanwezig is. De truc is alleen, je moet wel leren luisteren natuurlijk naar de aanwijzing van de Heilige Geest. En je moet ook accepteren dat je niet alles in eigen hand hebt. Als je karakter zo is dat je dat wel wilt, dan is dat erg ingewikkeld. De problemen in de wereld kunnen soms groot en onoverkomelijk lijken. Maar weet wel dat hoe zwaar het ook valt en hoe groot die problemen ook lijken, God is altijd groter dan dat. En dan mag je moed uitputten en daar kan je op terugvallen. Dus mijn vraag aan jullie is eigenlijk, is er iets waar je vandaag voorbereiding voor nodig hebt? Of waar je de komende tijd voorbereiding voor nodig hebt? Zijn er dingen waar je tegenop ziet? Dan kan het evangelie je dus helpen met de voorbereiding erop. En het is misschien wel het moeilijkste wat er is, maar dat is dus loslaten en accepteren dat je niet altijd invloed hebt op de omstandigheden. Het is geen truc die problemen laat verdwijnen. Het is niet van, ik ga dus voorbidden en dan morgen hoef ik dat examen niet af te leggen. Nee, dat examen dat moet je alsnog afleggen. Maar we mogen dus wel op vertrouwen dat we 1. Voorkennis hebben ontvangen. Dat we dus voorbereid zijn door de woorden van Jezus. En dat we die woorden ook zullen herinneren op het moment dat we dat nodig hebben. En 2. Dat we een helper hebben gekregen die ons de weg wijst. Je staat er dus niet helemaal alleen voor. Je bent veel beter voorbereid op de omstandigheden dan je jezelf beseft. Die 2 dingen, dat is onze voorbereiding. Ik wil langzaamaan gaan afsluiten. En met toestemming van Marlies. Ja. Wil ik eigenlijk een stukje citeren uit een Facebook-post die ze van de week op Facebook had gezet. En ik heb dus toestemming om daar een stukje van voor te lezen. Maar even voor jullie, voor degenen die haar niet volgen op Facebook. Zij heeft zichzelf tot doel gesteld om 1000 kilometer te wandelen dit jaar. Nou, dat is behoorlijk onderweg. Volgens mij was ze al over de helft of tegen de helft aan. En bij een wandeling is het dus ook zo dat je voorbereidingen treft. Je stippelt een route uit. Nou, dat was in dit geval de N70. Ik had er nog nooit van gehoord, want het zag er schitterend uit. Je trekt goede stevige schoenen aan. Je neemt voldoende drink en eten mee. Maar uiteindelijk moet je gaan wandelen. En over dat pad wat je dan bewandelt, schreef ze het volgende. En dat lijkt mij wel een mooie, het is eigenlijk een gebed die ik aan jullie wil meegeven deze ochtend. Als het pad rustig aan omhoog loopt, heb je niet zo in de gaten dat je stijgt. Juist dan is het goed om eens achterom te kijken. Dan zie je hoe ver je gaandeweg al bent gekomen. Als de weg omhoog moeilijk en zwaar is, zoals bij een lange trap met hoge treden, dan heb je vooral oog voor elke volgende stap. De weg omhoog, die zie je nauwelijks. Het mooiste wat op je pad komt, daar moet je zo nu en dan even voor stilstaan. Even rusten. Om dat echt te kunnen zien en ervan te genieten. Dat geeft energie en moed om verder te gaan. En dan naar beneden, het dal in. Je zet je schrap, vertraagt je pas, maar uiteindelijk kom je toch in dat dal. Je hebt er niet altijd invloed op. De kracht is dan om de weg en in het dal te genieten van het moois om je heen. Als dat lukt, maak mij dat dankbaar. Het verandert geen omstandigheden, maar geeft kracht om te leven met de omstandigheden. Amen.